ben heel dankbaar en blij dat ik u vanmorgen met het woord van God op deze bijzondere manier mag dienen. Wat is het bijzondere dat de Heer Jezus zelf al heeft gezegd, daar waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, daar ben ik in het midden. En wat geldt dat voor ons als we nu in huiselijke kring dit woord van God vanmorgen mogen openen en met elkaar mogen overdenken. En als u er alleen voor staat en alleen in uw kamer zit te luisteren, weet dan dat door de komst van de Heilige Geest die nu in uw hart woont, dus ook dan bent u niet alleen, maar mag u zich weten in de gezegende aanwezigheid van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Ik heb van de week vaak moeten denken aan dat prachtige lied wat onze wijlen Maranatha-broeder Arie Pronk ooit eens heeft gemaakt, waarin hij begint met de woorden: duizend vragen komen boven als ik naar de hemel kijk. En wat bestormen ons niet in vragen in het strijdperk van dit leven, van elke dag, ook op dit moment. En wat is het dan mooi dat hij in een van de afsluitende liederen ons laat zingen: daarom houd u vast aan het Godswoord dat u altijd helpen zal. En wat is het geweldig dat als we vanmorgen al een aantal liederen hebben mogen zingen, waarin het zo nadrukkelijk naar voren kwam dat God al onze wegen bestuurt, die prachtige kleine zin om nooit te vergeten: de Heere is nabij. En daarom wil ik vanmorgen graag het woord van God met u openen vanuit het Lucas-evangelie. En wel uit Lucas 10 en daarvan de versen 38 tot en met 42. Lucas 10, te beginnen bij vers 38. En daar luidt het woord van God aldus: het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat hij in een dorp kwam en een vrouw, van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over vele dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Bijzonder gedeelte wat we vanmorgen onder elkaars aandacht mogen brengen. Want laten we maar heel eerlijk zijn, wie van ons maakt zich van tijd tot tijd geen zorgen? En dat is geen wonder als je kijkt naar datgene wat er in de wereld hier en nu gebeurt. Je constateert toch met eigen ogen, ver weg of heel dichtbij, tal van gebroken relaties en gezinnen, grote financiële nood, armoede, werkeloosheid, depressies, mensen die kampen met burn-out verschijnselen. We constateren rassendiscriminatie en een toenemend antisemitisme. Het neemt hand over hand toe. Wat heerlijk dan dat je als een kind van God mag zingen, zoals we dat in het eerste lied hebben gezongen met elkaar: al de weg leidt mij mijn heiland. En wat bijzonder dat broeder Ab ons de tekst meegaf uit Psalm 57 met die schitterende woorden:
Als die dingen nou op mij afkomen, in het leven van elke dag, en we hebben er op de een of andere manier allemaal weet van, dan neem ik mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. We komen allemaal tot het besef dat er met de wereld waarin wij leven, hier en nu, iets grondig mis is. Maar Godezijdank mogen we door het verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus ook weten dat deze voortdurende onzekerheid straks tot een einde zal komen. En het is al gezegd, ook in het gebed, wij als Gods kinderen mogen kracht putten uit die prachtige regels in een van de liederen in de bundel Opwekking. God geeft ons hier en nu kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Nu weten wij als gelovige broeders en zusters dat deze voortdurende onzekerheid, waarvan de psalmist al zegt in Psalm 4, wie zal ons het goede doen zien, dat alles het gevolg is van de zondeval. En we willen van nature daarom als mens tegen al die onzekerheden gaan strijden, gaan vechten. Want het enige wat een mens eigenlijk verlangt in zijn leven, dat is een volkomen zekerheid. En wanneer we echter merken dat we wat komen gaat niet onder controle hebben, dan gaat een mens zich zorgen maken. En in deze tijd waarin sprake is van een wereldwijde pandemie, neemt die onzekerheid, getuigen ook de vele praatprogramma's die we momenteel op de televisie hebben, op tal van terreinen alleen maar toe. En laten we maar heel eerlijk zijn, dat raakt ook ons als christenen heel vaak. Nou is het opmerkelijk dat de Heer Jezus Christus juist al zijn volgelingen er toen al op wees, en ook nu door de schrift, hoe de Heere God daarin voor ons wil zorgen. Op weg naar Sliedrecht hebben we in de auto zitten luisteren naar het programma van de EO. Er was een broeder die gaf een prachtige boodschap door met als thema, wat een vader. Het is heel bijzonder om te horen, wat een vader, wie wij in Abba Vader hebben ontvangen, doordat we ons geloof stellen op het verlossingswerk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En de Heer Jezus wist al dat mensen op zoek waren naar innerlijke rust, naar zekerheid. Je leest in het Bijbelboek Matthäus in hoofdstuk 9... dat hij de mensen doorzag. Ze waren hem van heinde en ver gevolgd. En dan staat er dat Jezus naar de mensen kijkt en hij zag dat ze in zijn tijd, waarvan wij vaak denken dat het een mooie rustige tijd was, waarin je zo je werk kon laten liggen en je gang kon gaan, dat ze voortgejaagd waren en afgemat waren. Maar hij ziet ook de oorzaak daarvan. Het zijn stuk voor stuk schapen die geen herder hebben. En dan bidt hij of God mensen wil geven in zijn arbeid te helpen om hen te brengen naar de herder, de goede herder, onze Heer Jezus Christus. En ook in diezelfde omgeving heeft de Heer Jezus in Matthäus 6 de bergrede uitgesproken. En daarin wijdt hij een heel belangrijk gedeelte aan het je zorgen maken. En nadat hij heel nadrukkelijk heeft gezegd waarvoor wij als kinderen van God ons in het strijdperk van dit leven vooral geen zorgen over hoeven te maken, rondt hij dat af in hoofdstuk 6 vers 32 tot en met 34 met deze duidelijke woorden. Over hij is nabij gesproken. Er staat, want al deze dingen zoeken de heidenen. Maar uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. En dan komt het advies van de Heer Jezus Christus. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wat houdt, broeders, zusters, jonge mensen, het woordje bezorgdheid eigenlijk precies in? Wel, als je dat in de Bijbel gaat nalezen, op de plekken waar dat woordje bezorgdheid gebruikt wordt, dan ontdek je dat de Bijbel verschillende aspecten van dat woord bezorgdheid naar voren laat komen. En enkele begrippen die daarbij steeds weer opduiken, dat zijn: je bent angstig, je bent onrustig of je bent bezorgd. En het Griekse woord in het Nieuwe Testament dat daarvoor gebruikt wordt, betekent zoveel als scheiden. Als gedeeld zijn. Of als verscheurd zijn. Als de Heer Jezus, ik zal u een voorbeeld daarvan geven, als de Heer Jezus in de bergrede dus over die bezorgdheid spreekt, dan wordt dat in de voorbeelden die hij gebruikt ook duidelijk. Hij zegt namelijk in Matteüs 6 vers 24 en 25, niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Met andere woorden, en dat hebben we net in die twee prachtige liederen ook zo kunnen uitzingen, wie zich zonder enige reserve aan God toevertrouwt, maar die zich dan tegelijkertijd ook overgeeft aan bezit en rijkdom, die leeft innerlijk verdeeld. En die innerlijke verdeeldheid, en velen van ons weten dat uit de praktijk van hun geestelijk leven, die innerlijke verdeeldheid, die gebruikt ongelooflijk veel energie. Die berooft ons van onze geestelijke vrede en maakt ons onrustig en nerveus. Vandaar dat de psalmist ook al voor in het boek van de psalmen zegt: wie zal ons het goede doen zien? En in psalm 5 zegt hij dan: Heere, des morgens leg ik het u voor en ik zie uit. Wie dus zonder enige reserve op God vertrouwt, die zal die rust ook ervaren. Maar als je tegelijkertijd zorgen blijft maken over alles wat in dit leven op je afkomt, dan wordt je geloof maar al te gauw een theorie. Is u wel eens opgevallen dat als u zich ergens zorgen over maakt en u spreekt daar met iemand over, dat de persoon in kwestie dan heel vaak tegen je zegt: maak je daar maar geen zorgen over. Dat is best een confronterende opmerking, want zorgen worden dus gemaakt. Je wordt er niet door geïnfecteerd, maar we maken ze en we produceren ze zelf. Als je het daarover hebt in de Bijbel, dan wordt het woordje maken samen gebruikt met een woord wat zoiets wil zeggen als: je bent bezig met leem te kneden voor het bouwen van huizen. En het beeld is dus: als jij je, als u, als ik ons zorgen maken in ons leven, Dan maken we dus een zorgenhuis wat we door die zorgen aan het bouwen zijn. Want nu wat de Heer Jezus Christus u en mij wil leren als hij over bezorgdheid spreekt, is dus, en dat heeft hij heel sterk benadrukt, is dus dat wij als gelovigen in de allereerste plaats moeten uitzien naar de eeuwige en hemelse zekerheid. Het is dus inderdaad belangrijk als gelovigen, ook in deze tijd waarin er zoveel vragen op ons afkomen, zoveel onzekerheden geëtaleerd worden. Je ziet dat de zorgen hand over hand aan het toenemen zijn, dat je eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zoekt. En daarnaast mag je als christenen en moet je als christenen bezighouden met het werk dat God je geeft te doen. Al ons werk moet dus gedaan worden in de zekerheid dat we dat doen voor hem, Heer Jezus Christus, door het geloof. Bezorgdheid draagt ook het woord zorg in zich. Zorg dragen voor, daar is natuurlijk niets mis mee. Dat is voor leden van de gemeente van Jezus Christus zelfs een opdracht. En het is hartverwarmend om in onze tijd te zien hoe tal van mensen ook niet gelovige initiatieven ontplooien om zorg te dragen voor de mens die alleen is, die het moeilijk heeft, die zijn huis niet meer uit mag komen. En ook in de gemeente van Jezus Christus moet dat heel belangrijk zijn. Ik lees in 1 Korinthe 12 overduidelijk dat elke genadegave die God ons heeft gegeven toen we kinderen van God werden, gebruikt dienen te worden tot zegen in de gemeente van Jezus Christus. En de apostel Paulus roept ons op in de Romeinenbrief zo nadrukkelijk om als sterken de zwakken te ondersteunen. Maar wie van ons durft te zeggen dat hij altijd sterk is in de Here? Hebben we van tijd tot tijd niet bemoedigende woorden, zorg nodig van broeders en zusters die met ons en met onze nood naar de Heer Jezus Christus gaan. Dus voor leden van de gemeente, ook in deze tijd, is dat een opdracht. Omzien naar elkaar. Je hoort wel eens mensen zeggen, als het over het een of ander gaat, nou, dat zal maar je zorg zijn. Maar als het gaat om het omgaan in de gemeente van Jezus Christus met elkaar, dan moeten we de klemtoon anders leggen. Dan moet je zeggen, dat zal mij een zorg zijn. Om de zorg en de bezorgdheid van die broeder of van die zuster te verlichten. Bezorgdheid is iets waar de Heer wel tegen waarschuwt. En dan maar meer in de zin, zoals hij dat doet in de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen. Je zult maar zoveel visite over de vloer krijgen. En Martha was, toen die visite haar huis binnenkwam, druk bezig met het zorgen voor een huis vol mensen. Op zich is daar natuurlijk helemaal niets mis mee. Maar wanneer ze dan uiteindelijk even de tijd heeft om ook tussen al dat dienen en bedienen door naar de Heer Jezus te luisteren, dan uit ze toch haar ongenoegen over haar zus. Want die zit in haar ogen toch maar even heerlijk te niksen. Dan ontdek je wat bezorgdheid met je doet. Bezorgdheid leidt haar, maar ook u en mij af. Het woord waar het werkwoord van afgeleid is, komen we ook tegen in de uitleg van de gelijkenis van het zaad in Matteüs 13. Daar staat het deel van het zaad dat tussen de doornen terechtkomt en verstikt wordt, dat staat voor hen die Gods woord wel horen en die er ook wel door bemoedigd worden op dat moment, maar het laten verstikken Zo staat het er letterlijk, door de zorgen van de wereld. En daardoor word je, want dat is vooral de tactiek van de boze, van de Satan, daardoor word je van dat woord afgetrokken. En als je dat dan verder uitdiept, in vers 22 van hoofdstuk 13, Matteüs 13, dan ontdek je dat de zorgen van de wereld vooral worden toegelicht door de verleiding van de rijkdom, bezit. Het woord, zegt de schrift, wordt verstikt. En het draagt daarom geen vrucht. Bezorgdheid, en wie van ons kent dat eigenlijk niet, geeft onrust. Bezorgdheid, dat leidt je af. Bezorgdheid, dat verleidt je ook om je ogen te vestigen op dingen die eigenlijk niet relevant zijn. En daarom, broeders en zusters, jongens en meisjes, is het heel belangrijk om in dit herkenbare verband te letten op wat de Heer Jezus nou zegt tegen die bezorgde, wat gefrustreerde Martha. Was me nog niet eerder opgevallen, maar de Heer Jezus begint tegen haar te zeggen: Martha, Martha. Dat heeft een betekenis dat er twee keer staat. Als de Heer Jezus op de Olijfberg staat, dan ziet hij vanaf de Olijfberg hoe offers opstijgen naar de hemel voor de vergeving van zonden. En dan staat de Heer Jezus niet te klappen en te juichen, maar dan begint hij te huilen. En dan zegt hij: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u als een hen haar kuikens onder de vleugels willen vergaderen. Maar gij hebt niet gewild. En hier zegt de Heer Jezus: Martha, Martha. En wat zegt hij vervolgens? U bent bezorgd en maakt u druk over vele dingen. Martha bekommerde zich dus over vele dingen. En dat bracht onrust in haar tevoorschijn. Het trok haar af van het wezenlijke wat de Heer Jezus in zijn onderwijs aan het doorgeven was. En terwijl Maria dus de keuze had gemaakt om aan de voeten van de Heer Jezus te gaan zitten, was Martha druk met allerlei zaken. En ze had misschien ondertussen kunnen luisteren naar wat de Heer zei, maar haar denken was er niet bij, want ze focuste zich op haar zus. Ze was te verontrust, te bezorgd, misschien ook wel een beetje gekwetst, om dat woord van de heiland tot zich door te laten dringen. En daarom vervolgt de Heer Jezus om haar op een hele goede en op een bijbelse manier te leren om te gaan met bezorgdheid die we allemaal in ons leven op de een of andere manier ontmoeten. Het zich druk maken met deze woorden: slechts één ding is nodig. En ik denk dat de volgende zin voor Martha niet zo gemakkelijk geweest is. Want ze ergerde zich aan haar zus. En dan staat er: Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Hebt u het in de gaten? Tegenover de vele dingen waarover Martha zich druk maakt, stelt de Heer Jezus maar één ding. Maar het is wel één ding wat echt noodzakelijk is. Het goede, het beste deel dat Maria gekozen heeft. Dat wil zeggen, en dat geldt ook voor u en dat geldt ook voor mij, in elke zaak die ons zorgen baart, kies voor het goede deel. Al het andere is slechts dan van ondergeschikt belang. Niet alleen de Heer Jezus heeft daarover gesproken. Ook de apostel Paulus, waarvan we in de tweede Korinthebrief lezen wat die in zijn geestelijk leven, in zijn leven voor de Heer Jezus Christus allemaal heeft meegemaakt. Zoveel bezorgde omstandigheden. Die houdt ons in Filippenzen 4 voor hoe wij in ons dagelijks leven met bezorgdheid dienen om te gaan. Zou u dat eens met mij willen opzoeken? Filippenzen 4 en daarvan de versen 6 en 7 in eerste instantie. Slechts één ding, zei de Heer Jezus tegen Martha, slechts één ding is nodig. En de vraag is dan, wat bedoelt de Heer Jezus nou ten dienste met dat ene ding, geestelijk gezien? Wat houdt dat nou voor uw en voor mijn geloofsleven dagelijks in? Wel nu, de apostel Paulus schrijft, geleid door de Heilige Geest in Filippenzen 4 vers 6 en 7 dit. En leest u dat dus heel nadrukkelijk met mij mee. Weest in geen ding bezorgd. Weet u wat hier niet staat? Wees in sommige dingen niet bezorgd. Wees in enkele dingen niet bezorgd. Wees in een paar dingen die wat ernstig van aard zijn, niet bezorgd. Nee, hij schrijft hier, en let goed op hoe het er staat, dus gebiedende wijs. Dus het is een geestelijke opdracht die we moeten uitvoeren. Wees in geen ding bezorgd. Dan zegt u maar, de situatie waarin ik verkeer, de ziekte die ik heb, de moeilijkheden waar ik tegenaan loop in mijn leven, de zorgen die ik heb over mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Wees in geen ding bezorgd. Wat staat mij dan te doen? Nou, daar is Paulus zo prachtig en zo duidelijk over. Want dan zegt hij, als er nou dingen zijn die je zorgen baren, laat uw verlangens, let op wat er nu staat, ik heb dat dik onderstreept, laat uw verlangens in alles. Dus alles wat aan twijfel en zorg en moeite en nood op uw weg komt, laat in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Ik heb een oudere vriend gehad uit Putten. Hij heette Harry Wedekind. Maar als hij zich voorstelde aan mensen, toen hij tot geloof gekomen was, zei hij nooit meer, ik heet Harry Wedekind. Maar hij zei altijd, ik ben Harry Wonderkind. Ik ben Harry wederom geboren kind. Dat gaf hem aanleiding om met mensen te spreken. Want al zijn zorg in zijn leven waren overgenomen door de Heer Jezus Christus. En Harry had een eenvoudig gebedsleven. Hij bracht zijn nood, zijn zorg, zijn moeite, zijn strijd bij de Heer en begon gelijktijdig de Heer te danken. En God heeft zijn gebeden op heel veel manieren, op een wonderbaarlijke manier verhoord. Zodat hij in Putten de bijnaam kreeg, Harry Wonderkind. Zo'n geliefd kind van God mogen wij door genade ook worden. Natuurlijk worden we vroeg of laat in ons leven allemaal van tijd tot tijd, de een wat meer dan de ander, de een wat langduriger dan de ander, overvallen door gevoelens van bezorgdheid. En de vraag voor u en mij, als christen is dan ook, hoe ga ik daar nou op een Bijbels verantwoorde manier mee om? Heer Jezus zei het al, Martha, Martha. En ik denk dat hij haar toen indringend heeft aangekeken. Martha, Martha, slechts één ding, meisje, vrouw, is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat niet van haar zal worden afgenomen. Het eerste stukje van zijn gebod, wat hier genoemd wordt, vind ik opvallend. Paulus daagt ons uit om ons werkelijk over niets, maar dan ook niets, bezorgd te laten worden. Dat is niet bepaald niks. Hoe kunnen we het nou voor elkaar krijgen om ons geen zorgen te maken? Als Psalm 84 al zegt dat wij God nodig hebben als een zon en een schild, een zon om ons te verkwikken, een zon om ons te versterken, waarom? In het strijdperk van dit leven. Mijn vrouw en ik waren afgelopen week op bezoek bij een zuster en na afloop gaven we haar een kaart mee. En op die kaart staat: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Het is een prachtige kaart, je ziet hem bij heel veel mensen hangen. Alleen zei ik tegen de zuster erbij, die kaart is eigenlijk niet helemaal af. Er zou aan het eind bij moeten staan, in Christus Jezus. En ik vond haar reactie zo mooi. Dan zei ze, dat onthoud ik erbij. Als ik voortaan die tekst lees, dan denk ik dat er hardop bij. Wel zo, het is nog niet zo verwonderlijk dat in deze tijd waarin je als gemeente niet eens meer kunt samenkomen. Want je ziet wat het allemaal teweeg brengt, deze pandemie, dat je je zorgen maakt. Dat je je zorgen maakt voor de toekomst. Want we ontdekken dat we die toekomst niet eens kunnen overzien. En alle mensen die ons op dit moment bij de hand nemen om een nieuwe toekomst te creëren, die vragen zich af, komt er nog een tweede golf van ziekte over ons heen? Dus de bezorgdheid van een Martha en van zoveel andere broeders en zusters in de Bijbel begrijpen we maar al te goed ook uit de praktijk van ons eigen leven. En weet u, ik wist vanmorgen niet met welke liederen onze broeder Ab deze dienst zou gaan beginnen. Maar het is zo bijzonder dat God hem in zijn hart heeft gegeven om deze liederen uit te zoeken die we gezongen hebben. Want in dat laatste lied wat we met elkaar zongen, met de biddende vraag, Heer, wilt u mij, wilt u ons de weg leren die we ook nu in deze situatie en in deze tijd moeten gaan, kwam steeds één kort zinnetje terug. Hij is nabij. En ik vind dat een geschenk van God. Dat als je je onafhankelijk van elkaar voorbereidt, dat God kilometers van elkaar bezig is met twee harten om een gelijkluidende boodschap door te geven. Want ik heb u zojuist gelezen wat er staat in Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. En als je alleen dit stukje al leest, ben je geneigd om te zeggen, hoe fix ik dat nou? Hoe krijg ik dat nou voor elkaar in deze zo bewogen tijd, met zoveel onzekerheden? Wel nu, gevaar van een tekst is dat je hem altijd een beetje uit zijn verband haalt. En als je deze tekst nou alleen maar leest, dan kun je dat niet alleen maar een gave van God vinden, een heerlijke bemoediging, maar ook best een opgave. Hoe krijg je dat nou voor elkaar in deze onzekere tijd om in geen ding bezorgd te zijn, maar je verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend te worden bij God? Daarom is het zo mooi dat vers 5 aan vers 6 en 7 vooraf gaat. Daar krijgen we ook een opdracht. Dat is ook een bevel, dat is ook gebiedende wijs. Want wat staat daar? Verblijd u altijd in de Heere. Dus niet zo nu en dan. Niet als de omstandigheden ernaar zijn. Nee, verblijd u altijd in de Heere. Sterker nog, Paulus zegt, ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. En wat staat er dan? De Heere is nabij. Kijk, dat is een weg die je moet leren. En terecht hebben we net dat lied gezongen. Leer mij uw weg, o Heer. Dat is een weg die je als het ware leert met vallen en opstaan. Dan klop je jezelf niet op de borst als gelovige, zie wat ik bereid heb, wat ik voor elkaar heb gekregen. Nee, mijn Heere is nabij. Dat is een helper groot van kracht, steeds bereid om mij te leiden in het strijdperk van dit leven. Iemand schreef in dit verband, hij is maar één gebed bij u en mij vandaan. En ik wil u wel zeggen, in de zorgen die ik in mijn leven gekend heb, heb ik vaak de fout gemaakt om in allereerste instantie zelf te proberen mijn omstandigheden te veranderen. En dat geeft alleen maar frustratie. Dat geeft alleen maar meer onzekerheid. Dat geeft alleen maar meer angst. Dat geeft alleen maar meer zorgen. Nee, hier staat zo nadrukkelijk, eerst twee keer verblijd u. Nee, er staat niet bij dat u zich moet verblijden in uw omstandigheden. Want misschien bent u op dit moment aan het luisteren en zijn uw omstandigheden zorgwekkend. Maar dat verblijden, dat is, verblijdt u altijd in de Heere. En waarom? Nou, hij is nabij. Ik lees al in het Oude Testament dat God benadrukt dat zijn ogen gaan over de ganse aarde. Waarom? Om krachtig bij te staan en ieder wier hart volkomen naar hem uitgaat. Twee keer verblijdt u. Niet in de omstandigheden, maar in het feit dat hij erbij is. Want hij is uw herder, hebben we aan het begin van de dienst gehoord en gezongen. Wanneer verblijdt u altijd in de Heer? Altijd? Kan dat? Kan dat ook in uw en in mijn bezorgdheden? Jazeker, dat kan. En waarom kan dat dan? Nou, dat kan om datgene wat erbij staat. De Heere is nabij. Hij is slechts één gebed bij u en bij mij vandaan. Sterker nog, hij is zelfs nog dichterbij. Hij is namelijk, en we hebben het Pinksterfeest een poosje geleden weer herdacht en gevierd. Hij is door de Heilige Geest in uw en in mijn hart gekomen. Laat hem dus je vreugde zijn bij elke bezorgdheid die op je afkomt. En daarnaast raadt Paulus u en mij aan om vanuit zijn eigen leven het volgende te doen. Hij zegt het eigenlijk zo: vraag God wat je nodig hebt om al die dingen, om al die bezorgdheid, maar niet de Heer Jezus, buiten de deur van je hart te zetten. En dat moet je doen door gelijktijdig te danken. Ik las van de week een verhaal van wijlenzuster Betsy ten Boom, de zuster van Corrie ten Boom. In het concentratiekamp, las ik, heeft ze God gedankt voor de vlooien waar ze mee te kampen hadden. Nee, niet omdat ze blij was met die vlooien. Maar gewoon vanwege het feit dat de Bijbel tegen haar zegt, dank onder alles. En later ontdekte ze dat juist die vlooien een enorme grote zegen waren voor de barak waarin zij vertoefde, want de soldaten durfden daardoor niet binnen te komen en konden zij als vrouwen een veilige plek hebben om met elkaar het woord van God te delen. God zegent het als wij op deze manier onze bezorgdheden, kleine en grote, aan hem overgeven. Nee, dat wil nou niet zeggen dat hij dan precies doet wat u ten diepste wilt. Maar dat wil wel zeggen dat we dan van hem op een bovennatuurlijke wijze vrede zullen ontvangen in die omstandigheden. Want wat zegt Paulus nou in vers 7 van datzelfde hoofdstuk, Filippenzen 4? Dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus dan heerst niet langer de bezorgdheid in je hart, maar dan wordt je hart en dan worden je gedachten, die je soms zo wanhopig kunnen maken, bewaard door de vrede in Christus Jezus. Met andere woorden, het bezorgde gevoel overheerst niet langer. Niet langer van die malende gedachten waar je de hele nacht wakker van kunt liggen, maar Jezus nabijheid en zijn vrede in ons gevoel en in ons verstand. Te midden van alle onzekerheid in deze wereld en ook in onze tijd, zegt God tegen ons dat wij als zijn kinderen niet bezorgd hoeven te zijn. Christenen hebben een hoop die alle zekerheid, of beter gezegd, alle onzekerheid van de wereld overtreft. Dat is een hele bekende uitspraak en ik had hem van de week gelezen en ik zag hem gisteren in een bijlage van het Reformatorisch Dagblad staan als hele grote kop, vet en zwart gedrukt. Wat je aandacht krijgt, groeit. Dat is een bekende uitspraak. En de vraag van morgen is gewoon, op deze opstandingsdag, waarin er een week voor ons ligt waarvan we niet weten wat die gaat brengen. Misschien hebben we wel wat dingen ingevuld, maar God beslist. Wat je aandacht krijgt, wat je aandacht geeft, dat groeit. Als je je zorgen aandacht geeft, dan groeit de bezorgdheid. Maar als je ingaat op dat woord, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God, dan weet je je ook gedragen voor tijd en eeuwigheid beide. De vraag in deze beklemmende tijd is, bent u als gelovige nou bezig met die 1000 vragen die je soms bestormen, of houd je je vast aan het Godswoord, waarvan wijlenbroeder Arie Pronk zegt dat je altijd helpen zal? Met andere woorden, ik ben er zelf verantwoordelijk voor, want zorgen maak je. En wat jouw aandacht krijgt, dat groeit. En hoe meer je gedachten en gevoelens laat leiden door de zorgen van het leven, des te meer groeit de bezorgdheid. En Paulus zegt, Zo moet het onder u als kinderen van God niet zijn. En dan vervolgt hij in vers 8 en 9. Waar we veel beter over na kunnen denken. Waar we veel beter als gelovigen mee bezig kunnen zijn. Schrik niet. Maar dan krijg je een achtvoudige raad mee om de bezorgdheid buiten de deur van je geestelijk leven te houden. Want dan zegt hij wat je wel moet bedenken. Verder, broeders, en ik voeg even een woord in, zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Mag ik u een stukje huiswerk meegeven? Zou u nou in de komende week, tot volgende week zondag, vandaag beginnend, te bedenken al wat waar is. En morgen al wat eerbaar is. En hoe u in uw leven als gelovige daar inhoud aan kunt geven. In een tijd waarin de bezorgdheid alleen maar toeneemt. Bedenk dat, zegt Paulus. En dan schrijft hij erbij, wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord. En kijk eens wat er nu staat. En in mij gezien hebt. Doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Want het kan ook niet anders. Als je dat aandacht geeft, als dat jouw aandacht krijgt, dan groeit het. Of zoals een prachtig bekend lied dat zegt. Hij of zij, die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. Hem in alles vertrouwt en gelooft. Hij of zij die slechts hoort naar zijn stem en zich geheel geeft aan hem, die smaakt een vreugde die nimmer verdooft. Zie slechts op hem, vol gehoorzaam zijn stem en blijf dus maar rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. Want ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van zijn vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. U ook. Maranatha. Halleluja. Amen. Zullen we met elkaar danken? Liefdevolle Hemelse Vader, dank u wel voor dit zo tastbare, duidelijke woord. We begonnen deze samenkomst met samen te zingen, al de weg leidt mij mijn heiland. Niet een stukje van de weg, niet een gedeelte, niet het moeilijke, niet alleen het makkelijke, nee, al de weg. Dat alleen al zingend moet ons ertoe brengen om te zeggen, ziel, wat verlang je dan eigenlijk nog meer? Zou je dan ook aan hem gaan twijfelen, die jou en mij voortleidt keer op keer? Martha had haar huis voor de Here en de discipelen geopend. Maar haar hart was nog niet helemaal open doordat ze zich zorgen maakte. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij mij? Is het nodig dat de Heer Jezus u of mij vanmorgen aanspreekt door 2 keer achter elkaar uw naam te noemen? Aard, aard, wat maak je je bezorgd? Slechts één ding is nodig. Dank u, Heer, voor de prachtige oplossing en uitwerking die we te horen hebben gekregen uit de mond van iemand die zo beproefd is in zijn geloofsleven, de apostel Paulus. Die maar één verlangen had. Dat niet meer hij zou leven, maar Christus in hem. En dank u wel dat wij zo mogen leven in de verwachting van uw spoedige komst. U zegt het al heel nadrukkelijk, dat als de weeën van de eindtijd uitbreken, en in die tijd leven we nu, dan zal er een enorme bezorgdheid en angst over deze aarde komen. Maar dan zegt u tegen uw kinderen, hef je hoofd omhoog. Of zoals een prachtig oud lied dat zegt, als het gaat om dat omhoog kijken, het ware lieven, leven, loven is daar waar men Jezus ziet. Dank u dat u Heere bent over ons leven. Dat u bepaalt wat wij dienen door te maken. Opdat net als in het leven van Paulus in ons leven zichtbaar wordt. Die hoop doet al ons leed verzachten. Waarom? Wel, des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse mensen vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. En zo mogen we deze week gaan in de schaduw van uw vleugels. Op weg naar de hemelse heerlijkheid die spoedig over ons geopenbaard gaat worden. Heer, wilt u ons zo tot zegen stellen in onze gezinnen, in onze relatie tot elkaar als man en vrouw. Want onze kinderen aan ons zien dat er wel een reden is voor bezorgdheid. Papa en mama zich uitstrekken naar een God die hoort. Dan geven we voor de toekomst aan hen mee hoe ze met de bezorgdheden van hun leven dienen om te gaan. En ik bid u, Heer, voor al die mensen die op dit moment nog in de eenzaamheid van hun kamer niemand mogen ontvangen. Maar geef nou dat ene zinnetje wat we zongen en wat we lazen, diep in hun hart gegrift staat. Hij is nabij. Al de dagen van mijn leven. Maranatha. Halleluja. Amen.